Ik wilde het vandaag hebben over het licht. En Jezus als licht van de wereld. Vandaar ook die twee kaarsjes. Maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk maar een hele gebrekkige weergave van wat het licht is. Vind je het hier op dit moment licht? Ja? Kan je goed bij kijken en zo? Kan goed lezen.
Geen sfeer.
Geen sfeer. Nou, het is niet blauw. Het valt wel mee. Het is te fel zelfs. Wist je dat je, als je buiten bent op een zonnige dag, dat je 20 keer zoveel licht krijgt als nu? Zou je niet zeggen, hè? Je ogen die passen zich helemaal aan. En als we hier het licht uit zouden doen, dan zou je die kaarsen toch meteen zien. Terwijl het maar hele kleine pitjes zijn. Eigenlijk is dat wel heel bijzonder, hè? Aanstaande dinsdag, dan mogen we hier met elkaar het kerstfeest vieren, de geboorte van Jezus. Ja, niet alleen hier, dat gebeurt over de hele wereld. En dit is een van de adventszondagen. En ik weet niet of we daar ons altijd zo mee bezighouden, maar eigenlijk is het best wel mooi. Advent, dat zijn vier zondagen voor kerst, de vier zondagen voor kerst. En die hebben betrekking op het uitzien naar de komst van Jezus. Advent betekent komst. Dus als je het hebt over advent, dan heb je het dus over het uitzien naar de komst van Jezus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen het uitzien naar een nieuwe fase in het leven van de mensheid. Hoewel veel mensen het op dat moment niet in de gaten hadden dat dat zo was. In veel kerken wordt dus die adventstijd gevierd als voorbereiding. En het is eigenlijk best wel goed om stil te staan bij die gebeurtenissen die 2000 jaar geleden zijn gebeurd. En ook eigenlijk met wat daarop volgde. De geboorte van Jezus en zijn leven op aarde, zijn sterven en zijn opstanding. Het is goed om daar ook over na te denken, want misschien is het behalve het nadenken over de geboorte van Jezus, dus zou je kunnen zeggen de komst van Jezus naar de aarde, is het misschien ook belangrijk om na te denken over de komst van Jezus in jouw persoonlijke leven. Nou, Advent wordt aangeduid met de kaars. Nou, ik zal eens kijken of het nou werkt. Bijna. Oh, wacht, ik moet hem aanzetten. Kijk, dat kan schelen. Kijk eens, mooi hè. Dit is het snuffeltje wat in het afgelopen krantje stond. En als mensen dan naar de website gaan, dan zien ze als het goed is dit. En dit is een foto van de Herenstraat in Voorburg toen het lichtjesavond was. Alleen stond die tekst er dan niet bij, hè? Die is er aan toegevoegd. En Advent, als je dan kijkt, dat wordt dan eigenlijk zo met vier kaarsen aangeduid. De eerste zondag gaat er één kaars aan, de tweede zondag de tweede enzovoort. En uiteindelijk zijn het er vier, bijna vier hier. En zo wordt er nagedacht over de komst van Jezus. En die komst van Jezus die is eigenlijk al heel lang van tevoren voorzegd. En dat heeft Jesaja gedaan, onder andere. Eigenlijk bij de zondeval werd al voorzegd dat er iets zou gaan gebeuren, dat er een oplossing zou komen. Maar Jesaja die is er eigenlijk heel specifiek over geweest. En in Jesaja staan heel veel verwijzingen naar die komst van Jezus en hoe het leven van Jezus zal zijn. En ik heb de tekst hier en ik heb hem genomen uit de basisbijbel. Ik heb het de laatste tijd wel vaker gedaan, die kan je vinden op het internet. En het mooie van de basisbijbel vind ik dat die eigenlijk in hedendaags Nederlands dezelfde boodschap vertelt. Deze tekst, ik denk dat veel van jullie hem uit de MBG uit het hoofd kunnen citeren. En dan is het mooi om het ook eens in een andere taal, of eigenlijk dezelfde taal, maar in een andere vorm te lezen. Want dan gaat het eigenlijk weer opnieuw voor je leven. En in Jesaja 9 vers 1 tot 6 daar staat: het volk dat in het donker leeft zal een groot licht zien. Er komt weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. Die was nieuw voor mij. U heeft het volk weer groot gemaakt. U heeft het volk weer blij gemaakt. Het volk viert net zo vrolijk feest als bij een oogstfeest of bij het verdelen van een grote buit. Want het juk dat zwaar op hun schouders lag, de stangen op hun schouders en de stok waarmee ze werden geslagen, zijn door u stuk gebroken. Nou, mooi vind ik dat. En dan gaat het verder. Nou, dan moet ik wel zelf ook opletten. Het wordt een bevrijding zoals vroeger, toen de Midianieten verslagen werden. Alle stampende soldatenlaarzen en alle met bloed bevlekte soldatenkleren zullen worden verbrand. Ze zullen in het vuur worden gegooid. Want er is een kind geboren. We hebben een koningszoon gekregen. Hij zal als koning heersen. Hij wordt wijze raadgever, sterke God, eeuwige vader en vredekoning genoemd. Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen, omdat hij zo ontzettend veel van zijn volk houdt. Nou, dat vond ik ook heel mooi beschreven. Het volk dat in het donker leeft zal een groot licht zien. Er komt weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. Jezus wordt hier dus aangeduid als een groot licht voor het volk dat in het donker leeft. Er wordt ook gesproken verderop over het koninkrijk van David. En ik denk daarom dat Jesaja, toen hij deze profetie uitsprak, dat hij ervan uitging dat Jezus, de Messias, voor het volk Israël zou zijn. Het volk Israël heeft de komst van de Messias, waar ze overigens nog steeds op wachten, die heeft hij ook op zichzelf betrokken. Het was een Messias voor hen. En ik denk dat in de tijd toen Jezus leefde, dat er heel veel hoop was op een verlosser, maar het was dan een verlosser die hen zou moeten bevrijden van de overheersing van de Romeinen. Ik denk dat ze hoop hadden op een enorme, sterke en zichtbare persoonlijkheid die leiding zou kunnen geven aan het verzet tegen de Romeinen. De strijd zou kunnen aangaan. Zoals ze ook jaren daarvoor gevraagd hadden om een koning. God had het ze ontraden, maar ze vroegen om een koning en toen kregen ze Saul. En Saul was een kop groter dan de rest van het volk, stak boven hen uit. Het was een duidelijk zichtbare leider, zou je kunnen zeggen. Een duidelijk zichtbare leider van het volk, een koning. Daar hadden ze hun hoop waarschijnlijk op gevestigd. Dat er zo iemand zou zijn en die zou hen kunnen bevrijden van de overmacht van de Romeinen. En misschien hoopten ze daarbij ook wel op wonderen, want ze wisten natuurlijk dat er bij Jericho een groot wonder was gebeurd. Ze wisten dat het volk door de Rode Zee was getrokken. Dat was ook een groot wonder geweest, waar God hen had geholpen tegen hun vijanden. Dus misschien hoopten ze daar ook op dat, hè, die Romeinen waren sterk, maar met de kracht van God zouden ze die wel kunnen verslaan. Dus er was behoefte aan een Messias die dat zou kunnen doen. En in dat beeld past natuurlijk helemaal geen babytje wat ergens in een stal of waar het dan ook maar was, geboren werd. Jezus wordt hier een groot licht genoemd door Jesaja. En licht is eigenlijk iets heel bijzonders. We realiseren ons dat misschien niet, maar licht is een beweging van fotonen. En dat zie je op je netvlies. Het zijn kleine deeltjes die tegen andere deeltjes worden aangeschoten, waardoor licht ontstaat. Ik kan het me niet goed voorstellen hoe dat is. En dat gaat dan met een enorme snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Een gigantische snelheid. En we kunnen het met onze ogen waarnemen. Maar licht is niet alleen daarom iets bijzonders. Licht is ook bijzonders omdat het de basis is van het leven. Voedsel kan alleen maar groeien als er licht is. Kijk. Dit kan alleen maar groeien als er licht is. Als er geen licht is, dan verdort het, dan wordt het bruin en dan sterft het af. Dus licht is eigenlijk ook de bron van leven. In het plantje wordt het licht omgezet naar blaadjes, naar materie. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders, dat dat kan. Met het water wat vanuit de grond komt en de voedingsstoffen en het licht ontstaat een plant. Die plant wordt uiteindelijk zo groot dat we dat groente noemen. En dat kunnen we eten. En wij eten ook wel graag vlees, maar dat kan alleen maar bestaan als die koeien ook gras eten. Dus alleen als die plantjes er zijn, dan hebben wij te eten en kunnen wij ook leven en groeien. De energie van het zonlicht wordt omgezet in levend materiaal. En dat is eigenlijk een groot wonder als je daarover nadenkt, dat dat zo werkt. En ik sta er eigenlijk nooit zo bij stil hoe normaal ik dat vind. Maar als je in de lente, wanneer het weer meer licht wordt, als je dan om je heen kijkt, dan zie je overal de natuur groeien en zich ontwikkelen. En dat komt door het licht. Daar leven wij van, mensen en dieren, althans ons lichaam leeft daarvan. Licht maakt ook dingen zichtbaar. Wij kunnen elkaar zien omdat het hier licht is. En ik heb dat gisteren heel erg aan den lijve ondervonden. Ik was bezig met de preek voor te bereiden en toen viel de stroom uit. En ik dacht van, nou, we hebben waarschijnlijk wat veel kerstverlichting buiten. En water en kerstverlichting samen is niet zo'n goede combinatie. Het zal wel de aardlekschakelaar zijn. Dus ik heb in mijn telefoon gelukkig een lampje en ben naar de stoppenkast gegaan. Maar alles stond goed. Er was geen enkele, al die dingen stonden naar boven. Er stond niks wat naar beneden stond. En toen dacht ik van, dat is toch wel raar. En toen kregen we het bericht dat het niet alleen bij ons was, maar bij de buren ook. Dus het zat niet bij ons. Ja, en dan wordt het lastig. Want dan ben je je preek aan het voorbereiden. En dan is er geen licht meer. En dan zie je de toetsen niet meer. En dan heb ik het geluk dat ik een laptop heb met een batterij erin. Dus ik was niet alles kwijt. Dat was ik in ieder geval heel blij om. En ik heb uiteindelijk met een klein zaklampje boven mijn toetsenbord verder kunnen werken. Totdat na 3 kwartier de stroom weer aanging. En al die tijd hield ik de batterij zorgvuldig in de gaten. Want ik denk van ja, regelmatig opslaan, want anders ben ik het kwijt. Dan zie je hoe belangrijk licht is. En we zijn er zo aan gewend dat je het licht zo aan kan doen. En dat je dan kan zien wat er om je heen is. Licht maakt dingen zichtbaar. Want wij reflecteren en alle dingen reflecteren het licht en daardoor zie je het. Het komt op je af, op je oog, op je netvlies en daardoor kan je het zien. Als we het hebben over Jezus die een groot licht is, dan probeer je daar plaatjes bij te vinden, maar die kan je eigenlijk natuurlijk niet vinden. Want daar zijn geen plaatjes van, want Jezus was geen groot zichtbaar licht, maar Jezus was een groot onzichtbaar licht. Want zijn licht schijnt niet in de zichtbare wereld, maar zijn licht schijnt in de onzichtbare wereld. Dus is het als het ware onzichtbaar licht. Jezus brengt dus licht in de geestelijke wereld, in die onzichtbare wereld. Waar hij komt, worden de geestelijke dingen zichtbaar. Dus de situatie van mensen wordt zichtbaar. Als Jezus dicht bij je komt, daar komt zoveel licht vanaf, dan worden de geestelijke dingen, datgene wat er in je hart is, datgene wat je tegenhoudt, datgene wat je zorgen geeft, dat wordt zichtbaar. En dat vermogen, dat geestelijk zien, dat heeft hij ook aan de mens gegeven. Want toen hij naar de hemel ging, heeft hij ons de Heilige Geest beloofd. En een van de gaven van de Heilige Geest is ook het inzicht hebben. En het kunnen onderscheiden van geesten. Dat heeft hij aan ons gegeven, zodat wij als het ware ons licht kunnen laten schijnen op de geestelijke dingen. Dat is ook een mooie uitdrukking, hè? Je licht laten schijnen ergens op. Dus jouw mening, je gedachten daarover geven. De dingen die in de onzichtbare wereld zijn, helder laten worden. Uit onderzoek blijkt dat licht een enorm effect heeft op het leven van mensen. En op het welzijn van mensen. Ik las een verhaal van een man die dat eens wilde onderzoeken. En die, om dat te onderzoeken, ja, was de enige mogelijkheid om uit het licht te gaan en in het donker te gaan. Want hoe kan je anders het effect van licht onderzoeken? Want wij ervaren allemaal het effect van licht. Maar om het verschil te zien met geen licht, moet je dus uit het licht gaan. En hij is een grot ingegaan en daar was het goed donker. Daar was het echt stikdonker. Ik ben zelf wel eens in Valkenburg in de grotten geweest. Daar was het ook goed donker. En daar is hij een aantal maanden gebleven. Ja. Maar na 67 dagen, toen was hij ook de alle gevoel voor dag en nacht was hij kwijt. Toen werd hij er min of meer een beetje gek van. Want hij kon niet zonder het licht. De ene keer dacht hij dat een dag 12 uur duurde en de andere keer dacht hij dat een dag 57 uur duurde. Hij raakte volledig verward door het feit dat er geen licht was. Want ja, hij was de dagen en dat was hij helemaal kwijt. Licht heeft een enorm effect op het welzijn van mensen. En zelfs de kleur van het licht bepaalt hoe je je voelt. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè? Het kan bepalend zijn of je je alert of juist moe voelt. Er zijn tegenwoordig lampen die dat al helemaal voor je regelen. Die dus overdag blauwig licht geven, want daar word je wakker van. En 's avonds geven ze gelig licht, want dan word je rustig van en daar val je van in slaap. Mooi, hè? Goed geregeld allemaal. Dus als Jezus een groot licht voor een volk in duisternis wordt genoemd, wordt hij eigenlijk hier de basis voor het leven genoemd. Dat is hij natuurlijk ook. En als er dan staat, er komt licht voor het volk dat voor de poorten van de dood leeft, dan wordt het eigenlijk nog duidelijker. Het volk leefde voor de poorten van de dood en het licht brengt het leven. Jezus brengt leven voor een volk wat eigenlijk ten dode toe was opgeschreven. En ik zei al, Jesaja die dacht volgens mij dat dit over Israël ging. En daar ging zijn profetie over. Maar later heeft God hem duidelijk gemaakt dat de opdracht van Jezus over veel meer ging. Namelijk over de hele mensheid. En dat staat in Jesaja 49, dat is de tweede profetie over de knecht des Heeren. En daar staat onder andere in, verder zei de Heer, je bent mijn dienaar. Het gaat dus over Jezus. Maar niet alleen om de stammen van Israël weer bij elkaar te brengen. En niet alleen om het overblijfsel van Israël weer terug te brengen. Je zal nog iets veel groters doen. Ik maak je ook tot een licht voor alle volken. Door jou zal ik alle mensen van de hele aarde redden. Dat is toch prachtig, hè? En ik vind het vooral ook heel mooi dat Jesaja zelf dat van God te horen heeft gekregen. Zijn gedachte was misschien beperkt tot het volk van Israël. En God zelf die heeft hem willen laten zien van ja, maar dat wat ik voor ogen heb is veel groter, is veel grootser. Het is bestemd voor de hele mensheid. En ik vind het eigenlijk ook een wonder dat Jesaja dat zo heeft uitgesproken. Hij heeft dit gehoord en hij was bereid om zijn oorspronkelijke gedachte, het is bestemd voor het volk Israël, om die gedachte los te laten en die nieuwe gedachte die God hem gaf, het is bestemd voor de hele wereld, voor de hele mensheid, om die over te nemen en dat uit te spreken. Want zo is het natuurlijk wel. Als profeet moet je toch datgene wat je gaat uitspreken, je moet er ook geloof in hebben. Hij stond dus open voor de dingen die voor hem anders waren en die nieuw waren. Hij had zo nauw contact met God dat hij het aandurfde om ook deze hele nieuwe boodschap, het is niet alleen het beloofde land, het is niet alleen het uitverkoren volk, het is de hele mensheid die God in gedachten heeft, om die te accepteren en ook uit te spreken. En ik denk dat dat iets was wat niet door iedereen gedeeld werd, want ja, het is natuurlijk heel mooi om een uitverkoren volk te zijn, dat geef je niet zomaar weg. En ik dacht bij mezelf, toen ik dat zo las, dacht ik van, ja, daar kan ik toch ook wel van leren. Hoe open sta ik voor andere gedachten? Hoe open sta ik voor de grootheid van God? Of is voor mij Van de Brink het eindpunt en daar blijf ik bij, dat is het. Sta ik nog open voor andere gedachten? Hebben die nog toegang tot mij? Kan God dat nieuwe, dat grotere wat hij in gedachten heeft, kan die dat aan mij kwijt? Of houd ik liever vast aan datgene wat ik al ontvangen heb? Jezus wist, of Jesaja geloofde dat de Messias alle mensen van de hele aarde zou willen redden. Dat dat zijn taak was. Dat hij licht en leven zou brengen voor de hele wereld. En daarmee, want dat is de consequentie, werd in de ogen van Jesaja ook de Messias niet meer een persoon die Israël zou verlossen van vijanden, maar die de hele mensheid zou verlossen van zijn vijand. Dan praat je dus niet meer over mensen die tegenover elkaar staan. Dat is oorlog, hè? Dat is de manier waarop, waarop ook de Israëlieten aankeken tegen datgene wat de Messias moest doen. De Romeinen moesten weg, moesten overwonnen worden. Nee, als datgene wat Jezus komt doen bedoeld is voor de hele mensheid, dan praat je over een hele andere situatie en ook over een hele andere vijand. Het ging erover dat de hele mensheid verlost zou worden van de dood en verlost zou worden van de overheersing van de boze. Dat is wat Jesaja begreep en heeft uitgesproken. En dat was de uitspraak over Jezus. Dus toen Jezus deze woorden las, toen kon hij weten dat door hem alle mensen van de hele aarde gered zouden worden. Wat een opdracht. Kijk, ik heb hier een plaatje van wat mensen. En dat is maar een heel klein deel van de hele wereld, hè. Dus als we die teksten uit Jesaja lezen, mogen we dus ook beseffen dat ze niet alleen voor een bepaald volk bedoeld zijn, maar ze zijn voor de hele mensheid bedoeld en dus ook voor ons. Dus je zou ook kunnen lezen hier: de inwoners van Nederland die in donkerheid leven zullen een groot licht zien. Er komt weer licht en leven voor de Nederlanders die voor de poorten van de dood leefden. Dat is toch een mooie uitspraak, hè? En als we het hebben over de dood hier, dan hebben we het niet over het sterven van ons lichaam. We beseffen best dat ons lichaam sterfelijk is. Maar we mogen wel weten dat onze ziel, onze innerlijke mens, onze geest, door het offer van Jezus eeuwig leven heeft. En daar hoort eigenlijk een prachtige tekst bij. Die hebben we net ook al gelezen. Het gevolg is volgens Jesaja dat het volk een vrolijk feest viert, want het is weer blij gemaakt. Dus met de geboorte van Jezus mag het volk een vrolijk feest vieren omdat het blij is gemaakt. Het is blij gemaakt omdat het juk dat zwaar op hun schouders drukte en de stok waarmee ze werden geslagen door Jezus stuk gebroken zijn. Er zijn heel veel religies die mensen juist een juk opleggen. Die vertellen wat wel moet en wat vooral ook niet mag. En daarmee mensen een juk opleggen. En we zien hier dat dat dus niet Gods bedoeling is. God geeft vrijheid. Hij wil mensen in de vrijheid brengen, zodat ze echt volop mens kunnen zijn. Jezus heeft het door zijn offer mogelijk gemaakt dat mensen vrij mogen zijn en een vrolijk feest kunnen vieren. Dat is toch ook iets heel geweldigs eigenlijk. Het is niet een avondje feest, niet een dag of misschien een week, zoals de huwelijksfeesten in Israël waren of zijn. Nee, een eeuwig feest van vrijheid en leven en licht. Heb ik ook wel. Ik had eigenlijk het plan om een adelaar hier te nemen, maar dit vond ik ook wel mooi eigenlijk. Als plaatje van vrijheid en licht en leven. Ja. Ja, ik moet er niet aan denken eigenlijk. Oh, het lijkt je wel wat, Ria? Nee, dat is wel waar, ja. En we hebben ook gelezen dat alle stampende soldatenlaarzen en met bloed bevlekte soldatenkleren zullen worden verbrand. Want er is een kind geboren, er is een koningszoon gekomen. Wij leven hier in een tijd van polarisatie, van tegenstellingen. Ik zag gisteren op televisie iets over de gemeenteraad van Rotterdam, van een gemeenteraadslid die geprobeerd heeft om juist iets te zeggen over die polarisatie. En daarbij de hele gemeenteraad over zich heen kreeg, omdat ze zich aangesproken voelden. Ja. Dus dat hielp niet echt. Dat is ook niet, denk ik, op een menselijke manier helemaal op te lossen. Het is een tijd van tegenstellingen. We maken ons zorgen over Trump. We maken ons zorgen over wat er in Engeland gebeurt. Ook één grote tegenstelling. Maar het is wel heel dichtbij. En ook in Nederland hebben we dit soort bewegingen toch. En je ziet, ik weet niet wanneer precies die verkiezingen of dat gebeuren was in Engeland, wanneer ze hiermee begonnen, misschien een jaar geleden. Daarvoor leek het allemaal een heel rustig en vredig land. En moet je nu eens kijken hoe snel dat ineens kan omslaan. Een land vol van polarisatie en tegenstellingen. En dan lezen we dat Jezus de koning is van de vrede. Hij brengt vrede. Die vrede begint niet in de zichtbare wereld. Die vrede begint in de onzichtbare wereld. En die zal zijn uitwerking hebben in de zichtbare wereld. Ik geloof dat Jezus door zijn volk een einde zal maken aan alle oorlogen. Aan de oneerlijke verschillen die er zijn tussen mensen. Dat er geen plaats meer zal zijn voor soldaten, voor bloedvergieten, voor boosheid, voor demonstraties, dat het niet meer nodig is. Geen strijd meer. Want er wordt een kind geboren, een kind met een belofte. Hij wordt nog de wijze raadgever, de sterke God, de eeuwige vader en de vredekoning genoemd. Al die eigenschappen van God zijn in hem vertegenwoordigd. Hij zal voor eeuwig regeren en er zal eeuwig vrede zijn in zijn koninkrijk. Kijk. En waarom is dat zo? Omdat de Heer van de hemelse legers dit zal doen, omdat hij zoveel van zijn volk houdt. Dat vond ik zo mooi, dat dat er zo bij staat. Hij doet dat omdat hij zoveel van zijn volk houdt. En we mogen nu weten, zijn volk, dat is de hele mensheid. Daar houdt God zo van. Daarom heeft hij dit gedaan. Hij doet dat omdat hij zoveel van Nederland houdt. Hij doet dat omdat hij zoveel van Leidschendam houdt. En natuurlijk ook van Voorburg. En al die andere plaatsen. Voorschoten doen we ook mee. En Vianen vooruit. Ja, Voorschoten ligt wat moeilijk. Oh. Hij doet het eigenlijk helemaal niet omdat hij van die plaatsen houdt. Hij doet het omdat hij van jou houdt. Omdat hij van de mens houdt. God houdt niet van een volk. God houdt van de mens. Van de individuele mens. Komende dinsdag dan vieren we met elkaar het feest van de geboorte van Jezus. Dat is dus het begin van een nieuw tijdperk. Maar toen Jezus geboren werd, veranderde helemaal niets. Behalve misschien in het leven van de herders. Die engelen hebben gezien. Daar is echt al wat veranderd. Dat waren een paar mensen. En verder veranderde er niets. Ja, in het leven van Maria, van Jozef. Het leven van de mensen in Israël bleef, toen de koning geboren was, precies hetzelfde. En het duurde meer dan 700 jaar voor die profetieën van Jesaja, die we met elkaar gelezen hebben, voor die openbaar kwamen. En het duurde na de geboorte van Jezus nog 30 jaar voordat er eigenlijk iets echt zichtbaar werd in Israël. Want hij ging toen rondwandelen en hij ging wonderen doen. Toen werd er iets zichtbaar van die grootsheid van God. Hij ging praten over hoe de Vader is. En dat is nu 2000 jaar geleden. En dat lijkt zo verschrikkelijk lang. En we hopen erop dat Jezus spoedig terugkomt om een einde te maken aan het onrecht. Aan de ziekte en de zorgen. En aan de druk op de mensheid. Aan de situatie van mensen die om hun geloof vervolgd worden. Want als we ons daarmee vergelijken, dan is ons leven eigenlijk nog makkelijk. En we begrijpen misschien niet waarom het zo lang duurt. Waarom God deze situatie niet beëindigt. Het duurt al 2000 jaar. We zijn nu wereldwijd, ik heb het op internet opgezocht. En ja, ik weet niet hoe ze dit geteld hebben, maar goed. Er zijn wereldwijd 2,2 miljard mensen die zeggen christen te zijn. Dus dat Dat is de impact die Jezus heeft gehad in die 2000 jaar. 2,2 miljard mensen die in hem geloven. Al die mensen geloven, wij kunnen dat niet precies bepalen, maar ik ben ervan overtuigd dat een heel groot deel van die mensen gelooft dat Jezus voor hun zonde gestorven is. Dat is immers de kern van het christelijke geloof. Dat is best wel veel, hè? We hadden het net over die ontelbare schade, hè? Ik weet niet hoe lang je erover doet om 2,2 miljard mensen te tellen, maar goed, het is best wel even zoet. Maar dat betekent wel dat er nog een kleine 5 miljard mensen zijn die zichzelf niet christelijk noemen. Want een heel groot deel is moslim daarvan. Dat kwam geloof ik op 1,8 miljard. En dat zijn mensen die Jezus niet kennen. En het hart van de Vader gaat ook naar hen uit, want hij houdt zoveel van de mens. En ik denk dat dat de reden is waarom het nog duurt, waarom het nog tijd kost. Hij wil zo graag dat ieder mens Jezus leert kennen. Wij hebben gelezen dat Jezus het licht is voor een volk in de duisternis. En dat zegt hij ook van zichzelf. Kijk. In Johannes 8, vers 12, daar staat, Jezus begon weer les te geven. Hij zei, ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. Dus hij heeft datgene wat Jesaja zei en heeft uitgesproken, heeft hij gelezen. Hij heeft het in zich opgenomen en het is een deel van hem geworden. Hij gelooft heilig dat datgene wat Jesaja uitsprak, dat dat voor hem gold. Dus hij durfde het ook uit te spreken. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben het licht voor de mensen. Ik ben het licht dat leven geeft. Als je hem volgt, dan ben je in het licht en dan heeft de duisternis dus geen vat meer op je. Bij hem is het ware leven te vinden. Jesaja heeft ook geprofeteerd over de opdracht die Jezus kreeg. En dat is een stukje waar ik een heel klein stukje van wil voorlezen. Dat is de eerste profetie over de knecht des Heren en daar staat onder andere dit in. Ik, de Heer, heb jou geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal je bij de hand nemen, je beschermen en door jou een verbond sluiten met mijn volk. Jij zal een licht zijn voor de volken. Je zal blinde ogen openmaken. Je zal gevangenen uit de gevangenis halen. Je zal de mensen die in het donker gevangen zitten weer in het licht brengen. Geweldig, hè? Dat zijn uitspraken over Jezus. En dat heeft hij gedaan in zijn leven. En nu heeft hij die taak eigenlijk doorgegeven aan die 2,2 miljard christenen. Als wij allemaal onze taak opnemen en dat doorgeven aan 3 mensen, dan zijn we er. Dat valt eigenlijk best mee, hè? Dat is een makkie, zou je zeggen. Advent, dat betekent komst. Komst van Jezus. En beseffen wij wel hoe geweldig het is dat Jezus, die koning, naar de mensen toe is gekomen. Normaal is het zo dat als je koning bent, dan roep je de mensen bij je. En dan krijg je een brief. Een mooie brief. En dan ga je naar het paleis. De koning komt in principe alleen op zijn verjaardag. Geloof ik komt hij bij de mensen, maar dan niet eens bij ze thuis. Maar Jezus is naar de mensen toegekomen. Want bij Jezus werkt nou helemaal alles anders. Hij is naar jou heel persoonlijk toegekomen. We hebben het wel eens over uitverkiezing. Nou, we hebben net gelezen, God heeft alle mensen in deze wereld uitverkoren. En Jezus is naar de mens toegekomen. En hij komt ook nu naar de mens toe en naar ons toe. En Jesaja die zei, ik maak je tot een licht voor alle volken. Door jou zal ik alle mensen van de hele aarde redden. Nou, En misschien is dat nu een beetje een opdracht naar ons toe. Wij zijn nu, ja, degene die voor hem hier zijn. Dus misschien zegt Jezus nu wel tegen jou van, ik maak jou ook tot een licht voor drie mensen. En door jou wil ik juist die drie mensen redden. Oei. Nou, deze boer in Hardingsveld, Schiessendam, we kennen hem vast al wel. Die heeft het heel duidelijk gemaakt. Eerst had hij het alleen op zijn dak geschreven. Nu kan je er echt niet meer omheen. Hij heeft er geloof ik rechtszaken om gehad en zo. Want de auto's zouden worden afgeleid. Nou. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u zo geweldig goed bent, Heer. U heeft uw leven voor ons overgehad. En u bent naar ons toegekomen. Heer, en nu geeft u ons ook die taak om de mensen om ons heen bekend te maken met wie u bent. En te laten zien door wat we zeggen, maar ook door hoe we leven, hoe goed u bent. Zodat mensen nieuwsgierig worden en eigenlijk willen weten hoe dat komt, dat wij dat kunnen doen, dat wij zo zijn. Dat ze het licht gaan ervaren door ons heen. Heer, dat is ons verlangen. En ik wil u vragen, Heer, of u ons daarbij wil helpen en de mensen ook op ons pad wil brengen. In Jezus' naam. Amen.